Toen ik het evangelie voor het eerst hoorde, wist ik niet wat mij overkwam. Want ik heb gehoord van Jezus Christus en die gekruisigd. En ik hoorde dat hij voor mijn zonde was gestorven. Maar ik hoorde ook dat ik naar een kerk mocht gaan. Maar ik had alles behalve, maar ook maar iets met een kerk. Want ik dacht, als ik nu christen word, dat word je, dan moet je ergens aan voldoen. En dan word je christen en dan moet je naar een kerk. En dan moet je bepaald gedrag vertonen. En dan moet je bepaalde kleding aan. En dan moet je... Want ja, dat was mijn beeld van God. Een God die mij iets voorhield waar ik aan moest voldoen. En ik weet niet of je vandaag aan iets moet voldoen, Jan. Gerrit? Jan? Waarom zijn we allemaal onderweg? Maar ons beeld van God verandert, gelukkig. Niet dat God verandert, want God is dezelfde, maar wij mogen veranderen. En toen ik tot bekering kwam, toen ik tot wedergeboorte kwam, in een kerk in Rotterdam-Zuid, waar het overvol was, en de mensen iets hadden, waarvan ik wist diep van binnen, dat heb ik nodig. Het was niet meer een woord dat statisch was, het was niet meer een kerk dat bestond uit een orgel of een predikant. Het was iets van leven. En alles wat die man zei, wat uit zijn mond kwam, dat zette mij aan nadenken. En ik kon er niet meer omheen. Ik wist dat Jezus Christus hier werkelijk had rondgelopen. Ik wist dat wat hij zei, dat het mijn hart verwarmde, zoals de Emmausgangers. En ik wist dat ik een zondaar was en ik genade nodig had. Ik kon er niet omheen. En ik heb toen ja gezegd tegen die man en dat gebed wat hij bad. En ik besefte totaal niet waar ik ja tegen had gezegd. Hij deed een oproep van ja, eenmaal te leven, maar dan te sterven en dan volgt het oordeel. Ben je erbij? Ben je er klaar voor? Waar was ik klaar voor? Hij sprak over de gemeente, hij sprak over de kerk en hij sprak over het evangelie. Het ging eigenlijk allemaal langs mijn oren heen. Heel veel wat je misschien de afgelopen jaren vanaf kinds af aan hebt gehoord, is er misschien niet ingegaan. In het oor, in het hart. Is misschien wel langs je heen gegaan. Maar de vraag die ik je vanmiddag wil stellen is, ben je erbij als Jezus Christus straks terugkomt? Mag je bij hem horen en bij zijn gemeente of... Hoor je wat broeder Daad al zei bij misschien wel een bepaalde club. En ik wist niet dat toen ik ja zei tegen dat zondagsgebed, dat het mijn leven compleet op zijn kop zou zetten. Ik kreeg een honger naar Gods woord, ik ben de Bijbel gaan lezen en ik ben tot de dag van vandaag niet meer gestopt. Overal om me heen deelde ik dat evangelie op een zeepkistje, op het station, in de trein, buiten de trein, op mijn werk, in de verhoorkamer met gedetineerden. En ik zag dat het mensenharten raakte. Niet omdat ik wel bespraakt was, want ik was alles behalve dat. Maar omdat het woord van God nooit aan kracht verloren is. En op Google ging ik zoeken naar preken, want ik had honger. Ik wilde meer van die Jezus Christus weten. Wie was hij dan? En hoe zag hij eruit? En dat woord van God. En ik kwam bij mijn opa, een echte Zeeuw. En die zei, ja, je moet het verdienen. Je moet er hard voor werken. Ik zei, maar opa, is het niet... genade? Dan kreeg ik een blik. Dan schoof ik al een beetje achter mijn koffie weg. Want je moet er toch hard voor werken, jongen? Het wordt je niet zomaar gegeven. Dat was aan de ene kant wat hij zei. En de andere kant die hij benadrukte was... Maar het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Psalm 103. En ik zat in dubio. Ben ik nu wel een kind van God of moet ik er nog hard voor werken? En toen ben ik me gaan verdiepen in het wonderlijke werk van Jezus Christus aan het kruis. Ja, dan stopt het bij mij. Dan kan ik er niet meer voor werken. Dan kan ik alleen maar zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Want als hij roept, het is volbracht. Wie ben ik dan om aan die woorden te tornen en te zeggen, het is niet voor mij. Alle die hem aangenomen hebben, hem heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. En we zijn het ook. Want al zijn beloftes zijn ja en amen. En ik ben alleen maar gaan buigen en gaan danken voor het feit dat wat hij zegt werkelijk waar is. En mijn collega's verklaren me voor gek. Mijn familie verklaren me voor gek. En de kerk waar ik zat. Daar moest ik aan allerlei dingen voldoen. Want ik moest toch vooral de kerkregels volgen. En ik had er zo moeite mee. Want wat is nu de werkelijke kerk? Wat is nu de gemeente van Jezus Christus? Wat is de gemeente? Wat is de kerk? Nooit gedacht hadden dat ik zendeling zou worden in eigen land. Zendeling in Azië, in Afrika. En ik kom net terug uit Nepal. Waar de honger is naar het evangelie van Jezus Christus als nooit tevoren. In één bepaalde kleine streek 70 kerken in 3 jaar tijd gesticht. En dat zijn geen kerken die eruit zien zoals wij misschien kennen in Nederland. Maar kerken van bamboehutjes. Bamboehutjes. Er is geen airconditioning. Nee, we zitten daar met 40 graden weg te zweten. De Bijbels, die vangen de zweetdruppels op. Maar de blijdschap en de honger van de gelovigen. In een boeddhistisch en een Hindoestaans land. Waar duizenden afgoden, de bloedoffers en de vuuroffers en de bloemoffers dag en nacht nu zichtbaar zijn. Die zijn niet meer weg te denken voor de gelovigen die zich hebben gebogen voor de naam van Jezus Christus. Die het bloed van Jezus Christus hebben aangenomen, wat hun reinigt van alle ongerechtigheden. En dat de toegang daardoor vrij is tot God de Vader, om vrije toegang te hebben tot de troon van genade. En toen ik daarachter kwam, en ik een zogenaamde zendeling werd, toen ben ik gaan googlen en toen kwam ik op een site groeieningeloof.nl. Kent u die? Een beetje. Vandaar dat het is een eer voor mij om als jongeling hier te mogen zijn om iets te delen over de gemeente van Jezus Christus. Ik heb uren broeders, uren nachtenlang heb ik gehoord en geluisterd naar groeieningeloof.nl. En is mijn hart verwarmd door het woord van God? En ben ik nooit meer gestopt? En heeft u geen idee wat u gezaaid heeft in mijn leven? Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Ziet u wat er gebeurt? Ik heb uren naar een broeder Dato Steenhuis geluisterd, nog nooit gezien, nog nooit in de levende lijf ontmoet. Maar mijn leven werd op zijn kop gezet door het woord van God, omdat er mannen waren die bereid waren om de schriften door hen heen te laten gaan. Te overpeinzen bij dag en bij nacht. En mijn advies aan jullie is, overpeinzen het woord van God bij dag en bij nacht. Niet de meningen van mensen, niet de mening van familie, hoe goed bedoeld ook. Maar zelfs Maria moest zich onderwerpen aan de naam van Jezus. En ze had het in de gaten. Doe alles wat Hij zegt. Niet wat mensen zeggen. En afgelopen week, om een voorbeeld te geven van hoe krachtig het evangelie nog steeds is, sprak ik met een politicus in Nepal, een moslim. Hij zei, ja, ik ben moslim. Nou, dat is mooi. Want de Heer Jezus is ook voor de moslims gestorven. En ik kon hem uitleggen wat de Heer Jezus zei over wie hij zei dat hij was. En binnen 5 minuten begon hij naar me te kijken en hij zei, jij kan het goed uitleggen. En ik dacht, waar heeft die man het over? Ik spreek simpelweg uit het hart. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een ware discipel is vol van wat God voor hem heeft gedaan. Niet waarvan hij allemaal nog moet denken, waar hij aan moet voldoen. Werkelijke discipelschap is het volgen van Jezus in de voetstappen die hij al heeft gezet. Hij heeft werken voorbereid waar jullie vandaag in mogen gaan wandelen. Het ligt al klaar. Maar hij zoekt niet mensen die bekwaam zijn. Hij maakt bekwaam die hij roept. Dus ik ben blij dat jullie niet bekwaam zijn. Dan valt er iets van je af vandaag. Hij maakt bekwaam die hij roept. En hij roept ieder mens op deze wereld om zijn geliefde te zijn. En ik deelde met deze moslim, deze politicus, het volgende. De Koran zegt, en misschien zeg je, waarom spreek je over de Koran nou? De Koran zegt dat wij, de uitleggers van het boek, hen zullen onderwijzen. Daar heeft Mohammed zich behoorlijk in de vingers mee gesneden. Waarom? Als zelfs Mohammed al getuigde dat wij, de uitleggers van het boek, hun zouden onderwijzen, hoeveel kracht zit er dan in het woord van God? En ik kon hem laten zien dat Jezus Christus niet gestorven was alleen, maar ook opgestaan was, de derde dagen. Het beeld van Jona. En hij raakte steeds meer geïnteresseerd. En steeds meer, en steeds meer. En de gids raakte ook geïnteresseerd. Want dat doet het woord van God. Dat brengt bij elkaar. En de Heilige Geest is er die overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Want dat is waarvoor de Geest van God gekomen is. En vervolgens wil hij meer weten. En meer weten. En de taxichauffeur die een bepaald groen goedje aan het draaien was in een checkie, wat bepaald geen check was, luisterde aandachtig. Ik was blij dat we gebeden hadden voor bescherming. En er kwam een broeder bij deze taxichauffeur zitten, op de bumper. En wat zijn wij als christenen vaak geneigd om te zeggen, je moet voldoen aan dit en dit en dat voor dat. Geeft de Bijbel dan niet aan waar een gemeente aan mag voldoen?
Jawel.
Geeft de Bijbel dan niet aan waar een oudste aan mag voldoen?
Jawel.
Zie je dat je één vrouw hebt? Nou, dan voldoe je al aan één van de eisen. Maar vaak komen wij met een bepaalde wetmatigheid waaraan de mens moet voldoen, wil hij groeien in God. Ik weet niet hoe u naar de medemens kijkt, hoe u naar medechristenen kijkt in de gemeente, welke u bezoekt, misschien wel Philadelphia. Maar hoe kijken wij als christenen naar elkaar? Kijken wij vanuit veroordeling? Of kijken wij en proberen wij te kijken met diezelfde ogen zoals God de Vader kijkt naar jou en mij, zijn bruid. Naar jou en mij, zijn geliefde zonen en dochters in Christus Jezus. Kijken wij naar elkaar door de ogen van God de Vader met een onvoorwaardelijke liefde? Of zit er toch nog telkens iets bij waaraan wij moeten voldoen? Willen we elkaar accepteren? En deze man die was, laten we het even zo zeggen, een checkie aan het draaien. En deze broeder kwam erbij zitten. Deze broeder zei niet, roken is slecht voor je. God verbiedt het. Hij kwam niet met enige veroordeling, maar hij stelde hem de vraag, zou dit goed voor je zijn? Dat is een andere invalshoek, hè? En deze Hindoestaanse man zei, nou eigenlijk niet, en ik zou wel willen stoppen. Maar ik weet niet hoe. Nou, wij kennen iemand en die zou je daarbij kunnen helpen. Want die zegt, weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Want deze man heeft 1000 tempels, heeft 1000 goden. Dus ja, welke tempel bedoel je nou? Er is één goede geest en die leidt je naar een effen land. En dat is de geest van Jezus Christus. En die getuigt dat het volbracht is ook voor jou. En zijn kracht is nog altijd dezelfde, want zijn woord is nog altijd dezelfde. Zou je hem willen leren kennen? Hij zei ja. En deze Hindoestaanse man bad een zondaarsgebed. En hij sloot zijn ogen en nodigde de Heer Jezus uit om al zijn zonden te vergeven. Hem te genezen van de verslaving die hij had als roker, als fanatiek roker. En dat deze ogen open. En we keken in de ogen en er was iets veranderd. Ik had het nog nooit van zo dichtbij meegemaakt, dat zijn ogen straalden. Zijn ogen straalden. Wat Openbaring zegt, als de Heer Jezus straks terugkomt, dan heeft hij ogen van vuurvlam. Niet van verterend vuur voor jou en mij, maar met ogen van verlangen. Want hij verlangt naar zijn bruid. Hij verlangt naar zijn gemeente. Hij verlangt naar jou en mij, de levende stenen. En dan verlangt hij niet naar de mensen in Kester alleen of in Opheusden. Hij verlangt naar zijn wereldwijde bruid. In Nepal die aan het groeien is. In China die aan het groeien is. En ook in Nederland die aan het groeien is. De reden dat ik net te laat ben binnengekomen, mijn excuses, is omdat de kerk waar ik net was niet stopte met bidden en lofzangen en gebeden. Ik wist niet wat ik meemaakte net. Alsof ze er geen genoeg van konden krijgen. En ik mocht niet weggaan. En we moesten doorgaan. Maar ik dacht, ja, maar ik heb nog een afspraak. Maar er was een honger naar God in een plaats in Noord-Holland. En ik geloof dat Nederland niet klaar is met het plan van God. En ik geloof dat God nog niet klaar is met Kesteren, met Opheusden, met de hele Betuwe. Maar God zoekt wel beschikbaarheid. Hij zoekt vaten. Hij zoekt levende stenen. En ik hoop dat je deel wil uitmaken van het koninkrijk. Wat bestaat uit levende zielen. Het koninkrijk wat bestaat uit een koninkrijk wat verder is dan alleen deze natuurlijke grenzen. levende stenen. Petrus schrijft erover, Paulus schrijft erover. Levende stenen. Eén hoofd en een lichaam. Waarom dan alles samenvallen? Een levende steen. En mijn vraag is, ben jij een levende steen? In het gebouw waar God de regie over heeft en de dienst mag uitmaken. En dan niet de God die als eerste komt en zegt, Chris, dat checkie, dat is niet goed. Chris, je hebt weer iets fouts gezegd. Of Chris, je hebt iets fout gedaan. Of je voldoet niet aan mijn maatstaven. Nee. Een God die zoals Mozes gekend wilde worden van aangezicht tot aangezicht. En een levende steen komt pas tot leven als die ontmoeting heeft gehad met de levende God. En op het moment dat je tot geloof komt, tot wedergeboorte komt, dan kan het niet anders dat de geest van leven in jou een nieuw werk gaat bewerken. Want het is van binnen naar buiten. En religie is altijd aan de buitenkant. Maar Jezus Christus kwam om leven te geven en leven in overvloed. Dat is Gods leven, zo in leven. En dat is van binnen naar buiten. En ik kon het niet meer voor mijn collega's verborgen houden. Ik was een kind van God. En iedereen moest het weten. En vandaag in Nepal en vandaag in Nederland en in de kerken mogen we proclameren wie we zijn in Jezus Christus. Gekocht, geheiligd, apart gezet door geloof. Kostbaar eigendom van God. Hij heeft ons mooi gemaakt, zegt David in Psalm 139. En in ieder die ingaat op de uitnodiging van Jezus Christus, blank, zwart, dik of dun, wat je achtergrond ook is, dan word je samengevoegd door alle heiligen tot één gebouw. Tot één grote tempel. Levende stenen die aanbidding geven. En de heer Jezus, die zegt het heel duidelijk dat hij stenen tot leven kan wekken. Die God zullen aanbidden. Maar ik wil niet meer een steen zijn die zichzelf tot leven wekt. Maar ik wil me tot leven laten wekken door een God die leven is en die leven geeft. En zijn leven heeft afgelegd voor mensen zoals wij. Misschien er toch wel tekort. Dat weten we inmiddels wel. Maar als wij gaan kijken naar degene die zei, het is volbracht, dan geeft me dat altijd nieuwe hoop. Dan geeft me dat hoop voor de gemeente. Dan geeft me dat hoop voor de broeders en zusters. Dan geeft me dat hoop om elkaar te vergeven en om elkaar de zonde te belijden en om transparant te zijn over en met elkaar. Het staat in de grondtekst bij Adam en Eva dat ze niet beide naakt waren, maar transparant. Transparant. En lieve broeders, als jullie transparant naar elkaar zijn, dan kan dat alleen in een omgeving waar veiligheid is. En veiligheid is geen gevoel. Dat komt vaak later. Veiligheid is een persoon. We zingen het lied Veilig in Jezus' armen. En werkelijke transparantie met broeders onderling is daar waar Jezus centraal staat. En ik heb een paar dingen opgeschreven waar ik aan moest denken, waar de gemeente jullie in mag gaan ondersteunen en waarin jullie de gemeente mogen gaan ondersteunen. Elkaar van harte lief te hebben. Ja, daar gaat het al fout. Kun jij werkelijk iemand onvoorwaardelijk lief hebben? Ik niet. Ik schiet elke keer tekort. In mijn huwelijk schiet ik tekort. Naar mijn kinderen schiet ik tekort. In succesendingswerk schiet ik tekort. Kan ik werkelijk God lief hebben? En naast als mijzelf? En ik hoop dat je vandaag eerlijk wil zijn en zeggen, ja, ik schiet tekort. Want als jij aankomt met jouw tekortkomingen, dan kan zijn liefde gaan werken. Als jij aankomt met jouw gebrek, dan komt degene die oneindig goed is, zonder gebrek, jou ondersteunen. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Waarom? Door de genade God die mij verleend wordt. En als ik dan beleid, Heer, ik heb de gemeente niet lief zoals u hem heeft lief gehad en u zelf, de ervoor over heeft gehad om te komen te sterven in hun plaats, dan... En denk maar aan één ding, wat bent u liefdevol, wat bent u genadig, wat bent u barmhartig, wat bent u goed, wat bent u trouw en wat bent u geduldig met de bruid van Jezus Christus wereldwijd. Wat bent u geduldig? God is geduldig, ik niet. God is liefdevol en trouw, maar ik niet. En daarom moet ik blijven kijken naar Jezus Christus en die gekruisigd, naar het volleinde van ons geloof, naar het hoofd van het lichaam, naar de bruidegom van de bruid, naar de hoeksteen die verworpen is. En dan gaat het lukken. Daarom mag je altijd putten uit de onverwaardelijke bron die liefde is. De Vader in de hemel. Zie op hem. Dat is een oud dagboek van Ambrosius. Ziende op Jezus. Ik weet niet of u het kent. Maar hoe kon deze man in de jaren 1700 al ziende en volharden in Jezus Christus, in zijn geloof? Hoe kunnen de Nepalezen vandaag de dag een gevangenisstraf riskeren? In de gevangenis gezet worden vanwege hun geloof als ze het delen. Simpelweg omdat ze weten dat ze het zelf niet kunnen, maar hun leven iedere keer weer mogen geven aan hem. En daarom houden ze het vol. Je houdt het alleen maar vol om iemand lief te hebben, als je zelf erachter komt dat je niet lief kan hebben. Maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij stierf voor ons terwijl wij nog zondaars waren. En het is genade dat we hier met elkaar mogen zijn. En het is genade die jullie nodig gaan hebben. Die jullie zal dragen dag aan dag. Want die God is een God van heil. Heere, wilt u ons hart maar opnieuw en opnieuw en blijvend vervullen met uw liefde. Er is nooit een einde aangekomen aan de bron van liefde. De gemeente te vertroosten. Aan te sporen. En dat zoveel meer, zegt de Hebreeën, als u de grote dag ziet naderen. De gemeente terecht te wijzen. Ik heb wel eens gemerkt bij mijn eigen familie hoe lastig het is om terecht gewezen te worden. Waarom? Het werd met een hand gedaan. Daar zat geen genade in. Wij kunnen elkaar als broeders en zusters, welke kerk dan ook, terechtwijzen als het vanuit een liefdevolle houding is. Als het in liefde gezegd wordt, dan moet het ontvankelijk kunnen zijn voor ons hart. Maar we leven in een tijd waarin mensen zich niet meer graag, hoe zal ik dat netjes zeggen, terecht willen laten wijzen. Maar als het hart vol van genade is, ziende op Jezus, dan mag het mogelijk zijn om elkaar terecht te wijzen. En daar heb je wijsheid voor nodig. Omdat ieder mens anders gemaakt is en in een andere levensfase zit, kun je niet altijd iets delen op dat moment waarvan jij denkt dat het gedeeld moet worden. Daarom is mijn gebed dat jullie tactvol zullen zijn. In plaats van wat ik heb meegekregen met de harde hand. Maar terechtwijzing is in de hoedanigheid van het karakter van Jezus. In liefde. Ziende wat voor hen ligt. En rekening houden met waar mensen vandaan komen. De gemeente te dienen en te vergeven. Maar hoe is het mogelijk voor jullie, en daar wil ik mee eindigen, om toegewijd te zijn aan de gemeente? Aan je vrouw is het misschien wat makkelijker. Waarom? Je weet dat ze van je houdt. Dat heb ik in jullie huwelijk wel gezien tot nu toe. Jullie gaan voor elkaar door het vuur. Dat geloof ik. Met heel mijn hart. Maar hoe kun je toch toegewijd zijn aan mensen die je gaan teleurstellen? Die andere meningen hebben. Die het misschien wel beter weten. Hoe kun je toch toegewijd zijn aan een groep? En of dat er nou 300 of 3000 of hoeveel er ook. Hoe kun je toegewijd zijn aan mensen? Als je weet hoe toegewijd de Heer Jezus was aan jullie. Als je weet hoe de Heer Jezus toegewijd was aan jullie. Toewijding in de Bijbel. Daar staat een woord voor. En dat woord toewijding betekent ergens aan vastkleven. Nauw aan verbonden zijn. ergens trouw aan zijn. Jezelf naast iemand plaatsen. In het Grieks betekent het woord toewijding ook wel jezelf weggeven aan de ander. Dat gaat verder. Als een toewijding wordt gevraagd aan een oudste in de gemeente, dan betekent dat eigenlijk dat je jezelf weggeeft aan de ander. Niet buiten het huwelijk, maar dat je jezelf weggeeft aan de ander, ten dienste bent aan de ander. Er dus ook niets voor terug verlangt, maar werkelijk onvoorwaardelijke liefde taal. Dat is toewijding. Toewijding heeft niet alleen te maken met je tijd, bedankt daarvoor, met je inzicht, met al je kwaliteiten. Maar toewijding heeft in de kern te maken met hoe God toegewijd is aan zijn bruid. Als wij begrijpen hoe toegewijd Jezus Christus was aan het plan van God, dan kunnen wij toegewijd zijn aan elkaar. Dan kunnen wij ons weggeven. Dan kunnen wij naast de ander staan. Dan kunnen wij vastkleven aan de ander. Zoals dat toewijding betekent. U kunt het begrip toewijding ook onthouden na vanmiddag aan de lijn, de secondenlijn, die we wel kennen in Nederland. Ik weet niet of ik de secondenlijn heb toegepast, maar ik ben altijd heel erg benauwd als mijn dochtertje van 4 de secondenlijn ziet op tafel en denkt dat dat pitstift is. Zij gaat er dan naartoe, want zij weet niet beter dan dat het lijm is. Maar in mijn hart weet ik dat als ze die lijn pakt, dat het niet goed zal zijn als ze die gaat gebruiken. Secondenlijm heeft de neiging om binnen enkele seconden vastgekleefd te laten worden. Het dunne en het fragiele en het kwetsbare van de mens, de huid. En zie dat dan maar eens van elkaar af te krijgen. Datzelfde woord toewijding, kleven aan, wordt daar in de Bijbel voor gebruikt, voor toewijding. Vandaag de dag heeft Jezus Christus zijn bloed gegeven voor alle mensen. Zodat jij en ik voor altijd vast mogen gekleefd zijn aan het vaderhart van God. Sterker nog, in het vaderhart van God bekend mogen zijn. Wat onze naam geschreven mag zijn in het boek des levens. In zijn handpalm gegrift. Opdat wij besneden mogen worden van hart. Vanwege die liefde. Vanwege dat woord van het evangelie wat een kracht Gods is tot behoud. En op het moment dat je ja zegt tegen deze Heer Jezus. Hoe jong, hoe oud, wat je afkomst ook is. Dan mag je weten. Dat het niet gaat om jouw toewijding aan Hem. Of jullie toewijding aan de gemeente. Maar dat de sleutel voor elke ouderling of oudste is. Hoe toegewijd Hij was aan zijn heilsplan. Hoe toegewijd Hij is aan jou vandaag de dag. Hoe toegewijd Hij is aan zijn bruid. Want alleen dan kunnen we het volhouden. En alleen dan zal het geen juk worden. Maar een last die licht is. Wat mensen ook zeggen. Wat mensen ook vinden. Wat mensen ook gaan uitspreken. Volg de koers die de Heer zal laten zien en zal bevestigen in zijn woord.